Beste luisteraars, daar zijn we weer bij onze podcast Boer zonder kiespijn. Nou, dank voor al jullie commentaar van de eerste aflevering. We hebben dit zeker meegenomen en zelfs tot dusverre meegenomen dat we dit meenemen in de onderwerp van deze aflevering. Want Tio, iedereen was eigenlijk heel benieuwd hoe de dag en het jaar van een boer er nou eigenlijk uitziet. Dus dat gaan we eigenlijk deze aflevering bespreken. Ja.
Ik ben niet benieuwd. Jullie wel, denk ik.
Nou, een beetje.
Een jaar van een boer. We praten natuurlijk over de akkerbouw. En bij ons is eigenlijk geen dag hetzelfde. Ons jaar begint eigenlijk... Als we in het voorjaar het land opgaan... dan gaan we dus in de maand april... tot half mei gaan wij altijd zaaien. Dan maak je je land klaar.
Met
grote machines.
De zaadmaand.
Met grote machines. En dan gaan we zaaien. Dan beginnen we met graan te zaaien. En dan gaan we uien zaaien. En dan gaan we bieten zaaien. En dan gaan we daarna de aardappelen poten. En tot slot gaan we de witlof en de wortelen zaaien. En dan is het rond half mei. En dan zit alles in principe in de grond. En dan moet het voor die tijd moet het natuurlijk bemest worden. Met kunstmest in ons geval. En dan doen we ook een gewasbescherming. Om te zorgen dat er niet overal onkruid komt. En dan spuiten we een heel klein beetje middel. Zodat er geen onkruid komt. En dan gaan de zaadjes gaan allemaal groeien. En die komen dan langzaam op. Vanaf, wat zal het zijn? Half april de eerste. Tot... eind mei en dan staat alles staat erboven.
Dus als we het dan over april gaat het echt over het zaaien. Ja. Dus dan begint eigenlijk een beetje jullie landbouwjaar.
Ja.
Dus dan gaan we even vanaf april eigenlijk starten. En dan in mei gaan jullie...
Staat alles boven.
En dan komt het al in mei komt al boven.
Eerst komen in mei al boven. Begin april de granen al. En dan begin april de uien. En half april de bieten. En de aardappelen zo half mei.
Maar komt het al boven? Sorry even, want wat houdt dat in? Komt het al boven? Dan...
Is het zaadje is gekiemd en dan komt het boven de grond. En als een zaadje boven de grond komt, dan wordt het natuurlijk groen door het zonlicht. Het chlorofiel van de plantjes wordt groen door licht. Dus dan wordt het groen en dan worden de velden worden weer groen.
Wat voor kleur is het zaadje dan?
Het zaadje is heel klein. Dat is een zaadje van een paar millimeter. Een uienzaadje en een bietenzaadje is misschien 2-3 millimeter. Een uienzaadje 2 millimeter. Een tarwezaadje ertussenin 2-3 millimeter.
Ja. Dus in mei komen de eerste plantjes al boven. Dat is vrij snel. Eigenlijk al na een kleine maand.
Maar de wortelen en de witlof zaaien we pas in mei. Want dan moet de temperatuur moet wat hoger zijn. En dan kiemt het beter. En dan moet je de gewassen ook nog beregenen. Dus een beetje water erover gooien. Zoals afgelopen jaar, omdat het heel droog is en dan kiemt het zaadje niet. Dus dan moeten we het even beregenen. En dan staat zeg maar eind mei staat alles boven.
Ja, dus beregenen, dat is eigenlijk wel... dat is dus een activiteit voor jou bij droogte. Dus soms heeft het land natuurlijk water nodig. Maar in Nederland valt al heel veel water eigenlijk. En wanneer er niet voldoende water is, vooral dus als je het zaadje net gezaaid hebt, ga je dus eigenlijk al extra water beregenen. Maar het hoeft dus niet heel droog te zijn. Want normaal als ik die beregeningsapparatuur zie, zou je wel eigenlijk denken dat het vaak in de zomer is.
Ja, maar in het voorjaar is altijd apart. De grond moet droog zijn als je hem wilt bewerken, dus klaarmaken om te zaaien.
Ja.
En dan heb je een beetje water nodig om te kiemen. En de laatste paar jaar hebben we vaak meegemaakt dat april en mei geen water valt, geen regen. En dan moeten we even een beetje water eroverheen gooien. En dan kiemt het. En dan staat het er mooi op. Want als het onregelmatig opkomt, dan krijg je ook onregelmatige gewassen.
Kijk, ik mag natuurlijk ook wel. Want ik, dit is de enige waar ik dan iets van af weet, dat beregenen. Toen heb ik natuurlijk een keertje meegeholpen met het haspel verzetten.
Normaal
zie je natuurlijk vanaf de snelwegen zie je al die landen helemaal beregend worden met van die mooie dingen, die sproeiers.
Ja.
En wat blijkt nou gewoon, er is dus gewoon een apparaat aan het begin van het land die mondjesmaat die sproeier steeds verder naar zich toe trekt. Ja. Op een soort haspel.
Ja, nou ja, klopt. Casper, het komt erop neer, je gooit een aanzuigslang gooien in een sloot. Je hebt een slang op een haspel zitten, er zit 300 meter lengte op. Die trek je met een trekker uit naar het eind en dan zet je hem aan. En dan gooit hij ongeveer 70, 80 meter breed. En dan trekt hij hem, wat jij zegt, heel langzaam rolt hij hem op. En dan is hij na, afhankelijk van hoeveel millimeter water we erop gooien. Dus in het voorjaar is het 10 millimeter om te laten kiemen. En dan is hij in 2 uur op zijn eind. Maar in de zomermaanden, als we moeten beregen, als het heel droog is. Ja. Dan doen we 6-7 uur over één zo'n trek. En dan gooien we er 25 millimeter op.
En dat, 20. En dat werkt dus, die machine werkt dus echt op hoe, wat voor je, dat stel je dus allemaal in.
Ja,
toch?
Zit een computer op. Ja.
Maar je hebt nu zelfs een appje op je telefoon, weet ik nog. Vroeger had je dat niet. Dan was wel eens de haspel afgeslagen. Maar nu krijg je dan een belletje van de haspel, toch? En dan weet je of je
een melding en dan weet je wat er aan de hand is. En,
dat is wel echt technologie natuurlijk. Ja. Want vroeger was het wel eens, oké, balen we... Moet er als probeer opnieuw aanzetten.
Ja, dan rij je er naartoe en dan denk je, is op zijn eind. Maar nu heb je al een belletje gehaald of een appje of een sms'je. En dan weet je hoe de gang van zaken is.
Maar dat vind ik wel interessant. Als we dan kijken naar, als we dan terugleggen naar de dag of een jaar van een boer. Of het werk van een boer. Zou ik, weet je wel, mijn beeld en ik denk van veel luisteraars. Dat je een soort van, je zit op de tractor en je doet de wortels erin en je haalt ze op een gegeven moment weer eruit. Hoe dat precies allemaal werkt, weet je natuurlijk niet. Maar er zit denk ik toch wel een soort ouderwets beeld bij of zo. Terwijl het gaat allemaal best wel die mechanische systemen, die zijn echt...
Het is echt sophisticated, het is allemaal precisie zaad. Maar we zitten nu natuurlijk maar in het begin, we zijn nu in het zaaien.
Ja.
En dan zit je op een trekker wel om te moeten bemesten en het zaaien met zo'n machine enzovoort. Dat zijn allemaal grote machines. Maar daarna moet je ook door het land heen om te zorgen dat je met een schoffelmachine de onkruiden weghaalt. Daarna moet je elke maand een beetje bemesten.
Ja.
Ga je weer met
maar als we dus doorgaan bij mei, begin je al dan met bemesten?
Ook tweede keer bemesten,
Dat is als die stinkbult hier op de...
Nee, dat is gewoon een kunst. Wij doen met kunstmest nog steeds. Wat jij bedoelt is compost, maar dat komt later in het seizoen. Okay. En dan gaan we dus ook nog een keer spuiten, een heel klein beetje. Gewasbescherming is dat. Het zijn geen bestrijdingsmiddelen, het zijn gewasbeschermingsmiddelen.
Tegen onkruid, insecten.
En later tegen insecten en schimmels. Dus, en dat zijn allemaal hele lage concentraties. Dan spuiten we bijvoorbeeld van een bepaald middel. Spuiten we maar 0,2, 0,3 liter per hectare. Een hectare is 100 bij 100 meter.
Ja.
En 0,2, 0,3 liter.
Dat is weinig,
Dat is heel weinig. En die richtlijnen van de overheid, die zijn ook behoorlijk... die zijn behoorlijk aangetrokken, want... Voedselveiligheid is heel belangrijk.
Ja, dat is waar.
Wij gebruiken nu 90% hebben gereduceerd sinds 1990 aan alle gewasbeschermingsmiddelen, aan kilo's actieve stof per hectare. Ik denk al zelfs bijna 95% reductie.
Oh.
En dan nog veilige middelen.
En zie je dat dan terug in kwaliteit voor de rest? Of in... andere oplossingen voor?
Ontwikkelingen. Die farmabedrijven, die farmaceutische bedrijven... die zijn ook veel verder gegaan in het ontwikkelen van nieuwe actieve stoffen.
Ja. En
die zijn... Zitten we heel anders met andere moleculen. Maar dat voert nu te ver. Maar die ontwikkeling gaat natuurlijk ook heel ver.
Ja.
En dan gaan we even, want dan hebben we het dus over vooral mei, waarin dus nog wat extra wordt gezaaid. Maar dan
ook.
In mei, juni, juli ben je eigenlijk vooral dus bezig om de hele tijd aanpassingen te maken om dat product zo goed mogelijk te laten groeien. Dus dat kan zijn beregenen, kan zijn bemesten.
Gewasbescherming.
En welke maand was dat dan altijd dat ik verplicht op het land moest schoffelen?
Dat is zeg maar tweede helft juni en juli, de schoolvakanties.
Ja, dat is gewoon altijd
dan
heel
gaat
goed
de
uit.
Jeugd, dan gaat de jeugd wat, moet wat bijverdienen. Dus dan kunnen ze mooi met een hakje door het land lopen en wieden. En ondertussen kun je ook mooi bruin worden. Dus helemaal niet te klagen, zou ik zeggen.
Want dan zat ik natuurlijk gewoon net met de rest van mijn leeftijdsgenoten op het strand in Spanje.
Ja.
En dan zat de familie Schot hier met z'n allen...
Kluiten te
halen. Hoe was dat voor jou dan, Ing, als vroeger als kind hier op de boerderij?
Kreeg je iets mee? Als ik de hele dag stil zat, dan waren wij wel lui en dan moesten we wel wat gaan doen. En ik mocht kiezen. Ik mocht of gaan schoffelen op het land of een andere baan zoeken. Ja. Maar gezien ik met mijn broer en vier neven het land op moest, heb ik wel vrij snel gekozen voor een kassa-carrière in het noord. Ja. Maar nee, ja, het was,
passie.
Het was natuurlijk wel prima. Maar ik weet wel dat papa ons wel altijd echt verplicht met een paar harkjes het land opstuurde.
Ja. Stilzitten is nooit iemand beter geworden. Dus,
ja. En had je daar ook dan daadwerkelijk iets aan? Of was het meer bezigheid?
Nee, zeker. Nee, dat is hartstikke nuttig werk. Want er zijn bepaalde onkruiden die er net niet te groot zijn. Of net niet doodgaan van die gewasbeschermingsmiddelen. Omdat het allemaal met hele lichte concentraties gaat. Dus... ja, dan moet je het corrigeren met handwerk.
Nou, ik heb wel eens echt dikke stiekelige struiken uit de
dat klopt.
Trek, hoor. Dat ging niet alles, het ging niet eenvoudig.
Maar daarnaast moesten we natuurlijk, moeten we ook nog beregenen. Hè? Dus we droge zomers hebben in juli.
Ja, dat gaat de hele nacht door eigenlijk. Hè? Want dan, ik weet nog wel eens dat jij soms 's avonds om 10 uur of 11 uur verzet je haspel nog. En dan 's ochtends om 6 uur weer.
Klopt. En dan smeren ze om 3 uur weer, en dat doe je dan. Maar wij werken natuurlijk, ik zeg wij zijn natuurlijk met het bedrijf samen met mijn broer.
Ja.
Dan hebben we een samenwerking met een collega en we hebben 3 vaste medewerkers. Ja. Dus we doen met een team van 6 man, doen we alle werkzaamheden het hele jaar door.
Ja, dus als je als boer alleen bent, dan is het gewoon, sta je wel de continu aan.
Ja, dus wij kunnen elkaar afwisselen. En in de weekenden doe je dan ook door, maar dan wissel je dat ook een beetje af.
Nou, en dat scheelt natuurlijk wel in jouw flexibiliteit. Ik bedoel, ik weet dat jij nooit veel vakantiedagen nam.
Nee.
Max 10 in de zomer, max 10 in de winter. Ja. Maar jij kon dat altijd wel afwisselen. En dat is natuurlijk als een boer alleen is dat wel echt veel minder eenvoudig.
Ja.
Want dan moet je iemand hebben die jou kan overnemen.
Ja.
En in de zomermaanden is dat dan eigenlijk bijna niet te doen.
Nou, dat is in de zomermaanden heel lastig, maar in de oogstperiode natuurlijk ook. Maar in principe, als andere mensen vakanties hebben, als je kinderen hebt, dan hebben wij als boeren natuurlijk, hebben wij ook gewoon vakantie. Dus, maar dan is het niet 3 weken, maar dan is het 10 dagen.
Ja.
Nou, dat is ook prima. Ja. Daar zijn we ook niet minder van geworden. Dus,
boeren klagen ook niet zo snel.
Nooit. Nee.
Oftewel, boer zonder kiespijn, hè? En nou, oké, dan gaan we even door, want dan zijn we in juli. En dan gaan natuurlijk eigenlijk de producten komen echt fanatiek boven de grond uit, om het zo maar te zeggen.
Heel, heel ver. En dan begint eerst de oogstal. Misschien nog één aardigheidje om even te vertellen, omdat wij pootaardappelen telen. En pootaardappelen zijn dus die aardappelen die weer in andere werelddelen de grond in gaan. Ook wel delen van Europa, maar ook wel andere continenten. En die moet je ook selecteren. Dat je daar de viruszieke plant uithaalt. Dus dan zit er een mozaïekvirus in het blad en die moet je eruit. Dat is heel specialistisch werk. Maar daar zijn zomers bij ons gedurende 2,5 maand ook wel 2-3 mensen mee bezig.
Ah ja.
En dat is
maar ik begrijp dat ook niet helemaal hoor. Want je zegt het vierde zieke blad.
Virus.
Virus. Oh.
Luizen brengen virus over.
Ja.
Dan worden de planten geïnfecteerd en die tonen dat dan middels een bepaald mozaïek. En de mozaïek wil zeggen dat het niet één kleur groen is, maar dat het wat vlekkerig groen is. Een beetje donkere vlekjes, lichte vlekjes. Nou, die zijn geïnfecteerd, die moet je eruit halen. En dat wordt allemaal gekeurd door keurmeesters.
Ja.
En als dat goed is, is het pootgoed wat weg mag. En als het niet goed is, dan wordt het afgekeurd. En dan heb je dus financiële strop.
Want over keurmeesters gesproken, dat weet ik inderdaad nog wel. Jij krijgt 1 keer in de zoveel tijd, krijg jij natuurlijk iemand langs.
Ja.
En hoe vaak is dat?
Soms 2 tot 3 keer.
Ja. Ja. En dan komt hij echt langs om alle producten dus te bekijken.
Nee, dat is pure pootaardappel.
Puur pootgoed is
puur
dat. Okay. Andere producten worden niet gekeurd in die zin.
Nee.
Okay.
Ja, wel, maar dat is later. Dat komt misschien wel op terug. Okay. Maar,
dan gaan we even door, want in augustus begint dus de oogstmaand.
Ja. Ja, we beginnen met meestal de graanoogsten. Dat is met een combine. En dan oogst je die gerst in ons geval. Die is voor de mouterij, voor het bier.
Ja.
Hè?
En het stro, en dat kennen mensen natuurlijk wel. Het stro blijft dan over. En dat mensen kennen strobalen.
Of we verhakselen dat het op het land blijft. Dat is weer goed voor de grond, voor de bodem. Of we verkopen het en dan gaat het voor paarden of voor
koeien.
Dus dat zijn dan altijd al die dingen die je dan inderdaad op het land ziet.
Die ronde balen, vierkante balen.
In die balen.
Dat is Frankrijk zie je.
Is
In Frankrijk zie je die rondjes liggen, toch? Dat ziet er altijd leuk uit.
Ja, maar wat in Frankrijk ziet liggen in de veehouderijgebieden is dan altijd hooi. En hooi wordt dan weer gewikkeld om het zuurstof dicht af te sluiten, dat het niet gaat schimmelen.
Okay.
Maar dat is even een sidestep.
Oké, dus dan begint in augustus de oogstmaand. Dan gaan eerst het graan, dan de aardappelen.
En dan de pootaardappelen gaan we doen. Nou, die oogsten we en die gaan meestal in kisten van 2 kuub. En daar worden ze in gedroogd. Daar hebben we alle apparatuur voor. En nou, dat gaat dan de hele dag door. Beginnen van 's ochtends om 7 uur tot 's avonds 9 uur.
Ja, en die, dus is natuurlijk, je hebt een aardappelhooier. En dan rijdt daar altijd een tractor met een keeper naast.
Ja.
En dan komen ze ook nog bij de schuur natuurlijk op een band. En dan vissen jullie ook nog wel vaak. Als het
de slechte spullen eruit.
Ja, toch? Ja. Want ik heb ook nog wel eens langs die band gestaan. Als je...
Mechanisch wordt in principe mechanisch geregend.
Als het heel nat is.
Mechanisch gereinigd. En wat er dan overblijft, dan staan er vaak nog wel wat... als nodig is, een paar mensen aan de band die dat eruit gooien. Ja.
Dus er zit nog wel iets menselijks in.
Iets menselijks.
maar is dan ook augustus een spannende maand?
Ja, maar je begint in augustus. Dan doe je dus die pootaardappelen. Dan ga je in september ga je naar de uien toe.
Ja.
Dan heb je meestal je pootaardappelen eruit. Geoogst, dan ga je naar die uien toe. Dan gaat hetzelfde, die moet je ook weer oogsten. Maar een ui laat je op het land liggen, dat die droogt.
Ja.
En ook dan gaat hij weer of in van die grote kisten, of je bewaart ze los in de grote boksen, noemen wij dat. Maar dat zijn dus ruimtes van 20 bij 30 meter.
Ja, in een schuur.
Overal zit ventilatie op, luchtventilatie.
Ja.
En dan hebben we daarna, dan gaan we de tafelaardappelen. Moeten dan weer geoogst worden.
Ja.
Dus we zijn eigenlijk van begin af augustus continu aan het oogsten.
Tot en met oktober.
En daarna, als dat klaar is, dan gaan we meestal in de tussendoor wat bieten rooien, suikerbieten. En dan beginnen we in de winterwortelen. Dan zijn we in oktober, november mee bezig. En dan de witlof. Maar daar hebben we voor mij in de vorige uitzending al wat over
verteld. Dat is gegaan beter, ja.
Dat kan Inge, gaat dat na de uitzending nog een keer vertellen.
Okay. Ik ben erg benieuwd of de luisteraar al witlof heeft gekocht en heeft geproefd hoe bitter het wel
zeker
of niet is.
Niet.
Ik heb het geproefd, ik vind het nog steeds bitter.
Nee.
Maar ik heb wel vraag me wel af, is dat dan inderdaad spannend? Want de oogst is natuurlijk gewoon in de omzet.
Zeker.
Dat is...
Ja.
Klopt helemaal, Kasper. Op het moment dat de oogsten in tonnen te praten, als je een goede zomer en een goed groeiseizoen gehad hebt, dan heb je misschien 45.000 kilo, 45 ton poot aardappelen.
Ja.
Maar als je een slechte zomer, dan heb je er maar 40.
Ja.
En die 5 ton is net je winst. En dat is met uien hetzelfde. Heb je er een ziekte in gekregen? En dat kan een schimmelziekte zijn, maar ook insecten, waar je wel alles aan doet, maar wat net niet allemaal lukt. Ja, dan heb je wel kun je een halve oogst hebben. Of een halve oogst is wat veel. Maar dan kun je 10-20% minder. En die 10-20% is net je winst.
Ja.
En wanneer, dus het is zeker spannend.
Ja, en wanneer heb je daar oog op? Kan daar altijd in dat gehele proces van zeg maar het zaaien april tot aan het oogsten augustus tot en met oktober. Kan je daar iets zien of zie je het echt pas op het einde?
Nee, wij volgen natuurlijk continu die gewassen. Zelf doe ik veel aan gewasbescherming. Dus ik rij me zo spuit door die velden heen. Ik kom elke week op elk perceel. Mijn broer doet bijvoorbeeld veel met die pootaardappelen selectie. Dus dan ga je in de grond kijken. Maar met name door het spuiten, dat je al die percelen komt, dan kun je zien of er een keer een schimmel in zit. Of er een keer een insecten in zitten. Maar je volgt ook al of ze goed groeien. En jongens, het wordt te droog. Er moet water, er moet beregenen. Dus spannende tijd.
Ja.
Heel veel van natuur afhankelijk. Soms heb je in oktober weer oogst en lig je er 2 of 3 weken uit vanwege de regen.
Ja. Ja.
En dan moet het wel ingehaald worden. Moet in november ingehaald worden.
Ja.
En spreek het over hoogtepunten en dieptepunten. Want ik kan me voorstellen, als ik op werk een presentatie heb en het gaat goed, dan kan ik echt denken, yes! Het gaat goed. Heb jij ook wel zo'n moment dat je dan ergens staat dat je denkt, yes, dit heb ik even mooi gedaan? Of,
Nee, maar dat zie je al aankomen. Wij doen het al een paar jaar. En wij zien wel aankomen of die opbrengst goed is of niet goed is. Ja. Maar wat wel spannend is, als je op een gegeven moment, we hebben van die hoogstbuien met 70, 80, soms 100 millimeter water. Als je die krijgt en je moet net oogsten, het water is niet op tijd weg. Een aardappel, als die 24 uur onder water staat, is die verrot.
Is hij gewoon dood. Ah. Ja, dan.
Kijk, en dan, als je dan net op tijd eruit bent, of die bui die trekt net langs jouw percelen heen, dan ben je wel eens even blij.
Ja,
ja.
Ja, want ik heb jou ook nog wel schuldjes in graven. Dus iedereen met de schep het land op. En dan is het wel gewoon mankrachtwerk. Ja. Dat is gewoon zorgen dat het water eigenlijk
zo snel mogelijk. Binnen 24 uur moet het water weg.
Nou, we gaan even door met afsluiten, want dan is alles het land af. En wat er natuurlijk dan nog gebeurt, lieve luisteraars, nou, dan wordt het land gewoon ondersteboven gekieperd met geploegd. Een ploeg.
Ja, we trekken het land altijd nog even los. Ja. Als er water komt dat weg kan. En dan als alles eraf is, dan zo half november, dan beginnen we met het ploegen.
Ja.
Met een os ervoor, toch?
Ja, vroeger.
Zon dicht.
Ja. Nou, nu is het gewoon...
Groenos.
Nu is het gewoon acht rijen in één keer, toch? Is het nu,
ja, zeven. Ja. Zeven
dus dat gaat allemaal
ploegen.
Redelijk snel.
Ja.
Oké, nou, en daarna ligt het dus even stil en dan is het winter en dan begint dit weer van voren af aan.
Ja. Ja, na jaar. En de winters doen natuurlijk ook een heleboel dingen. Maar misschien dat we daar nog een andere keer over gaan praten.
Ja.
Met jullie. Dus,
ja, want je had vandaag nog wel een beetje mot met een bestuurder, zagen
we. Wij stonden even achter op het erf en toen hoorden we jou ineens schreeuwen. Want de vrachtwagenchauffeur zat niet helemaal goed op te letten volgens mij. En toen schoten er allemaal wortelen over de vrachtwagen heen.
Ja, dat klopt.
Dus je moet wel scherp blijven, om het zo maar te zeggen.
Je moet blijven opletten. Ja, dus, oké. Altijd.
Oké, nou, dat is goed om te weten. Lieve luisteraars, dan gaan wij afsluiten. En dan sluiten wij nog even af met het product van de week. Casper, jij mag het product van de week zeggen.
Ik mag het product van de week zeggen.
Ja.
Nou ja, dan ben ik wel het product eigenlijk wat mij nu heel erg in mijn hoofd zit. Dat is de rode kool.
De rode kool.
We hebben hem gisteren gegeten. En ik vind het is een beetje een product dat is... ook een beetje onderschat. Ik at het vroeger wel met de haché.
Ja.
Maar toevallig gisteren een beetje een koolsalade ermee gemaakt.
We hadden wel een hippe, we hadden natuurlijk bouwbuns gisteren. En daar zat ineens rode kool op. Dus dat was jij door verrast toch eigenlijk?
Maar Theo, wat is er anders dan een rode kool dan een witte kool?
De kleur.
Ja.
maar de kool wordt heel veel kool geteeld, in, met name in Noord-Holland. De rode kool, witte kool, heel veel, wel gedeeltelijk voor de Nederlandse supermarkten, maar ook heel veel export. En rode kool en witte kool is gewoon genetisch bepaald. De een is doorvermeerderd in de rode kleur en de ander in de witte kleur.
Maar hoe groeit het? Een
zaadje en dat in een kas.
Oh, in een kas wel.
Kweek je op en dan heb je een plantje en dat plantje dan, als het 10 centimeter groot is, zo rond mei in de buitenlucht. En dan gaat het groeien.
Ja.
En dan rond oktober, november heb je die grote kolen. Nou, dan wordt het over het algemeen handmatige oogst. Ook weer in die kubuskisten, in koelcellen. Nou, dan wordt het daar dus geoogst.
Is jouw vraag zo beantwoord, Casper?
En dan door de salade of haché.
Door de haché.
Of gewoon lekker bakken kool.
Ja. Okay.
Hele gezonde, lekkere groenten. Dus, ja.
Nou jongens, absoluut. Dank voor weer Casper de goede vraag en Theo voor alle informatie. We gaan het de volgende keren hebben over ook even veehouderij natuurlijk bespreken. En wat er nou allemaal in een kas wel en niet wordt geteeld. Dus blijf vooral luisteren en geef feedback. En we zien jullie de volgende keer.
Gaan we doen. Dag.